Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Vandaag staat de parasha Tetzaveh op het programma. Het is de 20e lezing alweer uit onze jaarlijkse Torah-cyclus. Bij deze parasha horen de schriftgedeelten uit Exodus 27, te beginnen het 20e vers en dan tot hoofdstuk 30 het 10e vers, Ezechiël 43, 10 tot 27 en de Tweede Testamentlezing is uit Hebreeën 13, 10 tot 16. Ook staan we bij deze lezing stil bij Shabbat Zachor, de Shabbat van de herinnering en van het gedenken. Daar horen de schriftgedeelten bij uit Deuteronomium 25, 17 tot 19 en 1 Samuel 15, 2 tot 34. Later komen we hierop terug. Het woord Tetzaveh staat voor gij zult bevelen of gebieden. We lezen dit als eerste woorden van de parasha in Exodus 27, vers 20, waar staat en jij, en dan gaat het over Mozes, maar zijn naam wordt zo niet geschreven, zult de zonen van Israël gebieden dat ze nemen en tot jou brengen olie van de olijf, helder gestoten voor de verlichting, om te doen opklimmen een altijd aanwezige vlam. In de tent der samenkomst, buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aanschijn van de ene. Een inzetting voor eeuwig, voor al de generaties van Israël. Vanaf het begin van het boek Exodus, dat de geboorte beschrijft van Mozes, en zijn naam voor het eerst wordt genoemd, in Exodus 2 vers 10, tot aan het einde van het boek Numeri, lezen we die naam. Echter, niet in de lezing van vandaag. Tetzaveh opent met de woorden, en jij zult gebieden bevelen. Die jij is Mozes, en God vertelt hem hoe hij het Joodse volk moet instrueren. Maar het vers zegt alleen, jij, geen naam, geen Mozes. In Tetzaveh zien we dat met name de schijnwerper valt op zijn broer Aaron. Die staat centraal, onder andere middels het laten maken van de schitterende priesterkleding die gemaakt moet worden voor zijn functie van hoge priester. De vraag is nu waarom de naam van Mozes niet voorkomt in deze parasha. Sommige uitleggers leggen het verband met de dag van overlijden, de zevende Adar. Dat valt altijd, bijna altijd, in de week van deze parasha. En de afwezigheid van zijn naam in deze parasha is passend bij zijn overlijden. Volgens de Targum van Jonathan en anderen was dit ook Mozes zijn geboortedag. Anderen suggereren dat het een gevolg is van Mozes' eigen woorden. Denk aan de Gouden Kalf-episode. Het volk had gezondigd en de ene stond op het punt hen te vernietigen en om opnieuw met Mozes en zijn eigen dynastie te beginnen. Mozes verdedigde het volk voor de Almachtige en argumenteerde met hem om hen te vergeven en zo niet. En toen gebruikte Mozes een aantal zeer sterke woorden. Wis mij dan maar uit uw boek dat u hebt geschreven. Mozes zelf zei dat zijn naam uit de Torah moest worden gewist als de ene zijn volk niet zou vergeven. Het effect van deze woorden was dus dat ergens in de Torah zijn naam zou worden gewist. Mozes zou ontbreken waar hij normaal zou zijn verschenen. Zo komt het dat in de week dat we zijn overlijden gedenken, de naam van Mozes is verdwenen. Mozes treedt uit en Aaron komt in de schijnwerper. In het boek Bereshit Genesis zien we verschillende keren verstoorde relaties tussen broers. Denk bijvoorbeeld aan Kain en Abel. Isaac en Ismaël, Jacob en Esau en Jozef en zijn broers. Dit in tegenstelling tot de broers Aaron en Mozes. Zij kunnen het goed met elkaar vinden. Aaron wordt in het grote verhaal van Exodus geïntroduceerd met een kus. Hij is zielsblij zijn broer te zien. De basis was dus al goed. Voortaan zouden ze samen optrekken, zoals de ene dat aan Mozes had aangereikt. Hun invulling van taken en uitvoering was verschillend, passend bij hun karakters. Zo bleef hun verhouding in grote lijnen goed. Dat is een grote kunst, uitvinden waar je talent ligt en dat ten volle ontplooien en tegelijk accepteren wat je beperkingen zijn en zonder rancune dit aan anderen overlaten. De gave en roeping van Mozes was om een geïnspireerde leider te zijn, wat hij overigens in eerste instantie niet wilde. Aaron zijn talent lag in de communicatie. Zo konden ze zich maximaal ontplooien en de gemeenschap dienen. In Exodus 4 vers 1 staat het heel compact. Dan zegt de ene tot Mozes, Aaron zal jou tot mond zijn en jij zult hem tot God zijn. Mozes was het kanaal naar boven en Aaron de spreekbuis van het volk. Alles in Tetzaveh staat in het teken van de priester en hoge priester. De parasha begint met de olie die de Israëlieten moeten brengen voor de kandelaar in de tabernakel buiten het voorhangsel. De priesters hebben de taak met deze olie om de kandelaar dag en nacht brandende te houden. In hoofdstuk 28 wordt de aankleding van de priester en de hoge priester besproken en hoofdstuk 29 bespreekt hoe de priester ingewijd dient te worden. De parasha eindigt met de beschrijving van hoe het reukofferaltaar vervaardigd moet worden en hoe de priesters deze moeten gebruiken. De details van de bouw van de tabernakel beslaan meer dan een derde van het boek Exodus. De aartsvaders bouwden allen altaren op de plaatsen waar Jahwe aan hen verscheen om die te markeren. De tabernakel was Jahwe zijn eigen idee, de plaats waar hij in hun midden zou verblijven en de uitverkoren plaats van aanbidding voor gans Israël. De eerste letter van de schrift van het woord Bereshit in het begin is een vergrote letter bet. Het is een beeld van een huis. De wens van onze schepper om vanaf het begin een relatie te hebben met de mens, zijn creatie. Een huis is een beeld van een bruidegom die een bruid neemt en een gezin schuine streep familie sticht. De tabernakel zal een beeld van dat huis worden, waarin hij verlangt met zijn familie te vertoeven. De tabernakel was een grote tent, ingericht als een soort huis met een tafel en een altijd brandende lamp. Het moest Jahwe zijn huis op aarde vertegenwoordigen. Honderden jaren later zou de tabernakel door de tempel van Salomo worden vervangen. De openingswoorden van onze parasha beginnen met een gebod betreffende de olie voor de menorah. En u zult gebieden aan de kinderen van Israël dat zij u brengen zuivere olie van geperste olijven voor het licht om de lamp blijvend te doen branden. De menorah heeft als symbool van dat licht en de aanwezigheid van de Vader meer dan 3000 jaar overleefd. Wanneer wij in zijn voetsporen blijven, kunnen we zien waar hij zijn licht schijnt of, zoals Psalm 36 vers 9 zegt, want met u is de fontein van het leven, in uw licht zien wij licht. Oh, Luisteraars, de volgende gedachte sluit goed aan bij het vervolg van onze parasha. Het is niet de buitenkant dat telt, maar het hart. Echter, de buitenkant geeft meestal wel aan wat er in het hart omgaat. In Exodus 28, vers 2 staat: U zult heilige kleding voor uw broeder Aaron maken, tot glorie en tot sieraad. Wanneer Aaron de gewaden aantrok, was de borstplaat het laatste voorwerp dat hij op zijn lichaam moest plaatsen. De borstplaat bevatte de stenen die de 12 stammen van Israël en al de vreemdelingen die in de familie geadopteerd waren, vertegenwoordigden. De borstplaat moest op zijn hart gedragen worden als een gedenkteken. Het had niets te maken met alleen pracht en praal of alleen een religieuze praktijk. Het ging er bovenal om dat iedereen zag dat de eeuwige en altijd aanwezige zijn volk dicht bij zijn hart wil houden, omdat hij ze diep lief heeft. Voor de priester en hoge priester beval de Heere de kinderen van Israël om bijzondere kleding te maken wanneer zij in de tabernakel officieel optraden. De kledingstukken worden beschreven als heilige kleding tot glorie en tot sieraad. De kleding van het priesterschap werden afgezonderd met het oog op het dienen van God in de tabernakel. Ze mochten niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Heiligheid betekent niet dat er een soort mystieke goedheid verbonden is aan het object, persoon of plaats, dat als heilig aangeduid is. Het betekent gewoon dat God niet wil dat het wordt gebruikt voor iets anders dan het zijne. Het tegenovergestelde van heilig is gewoon. Niet alleen waren de kleren van de priester heilige kleren, ze waren gewaden tot glorie. Het Hebreeuwse woord voor glorie is kivot. Het betekent ook eer. En de betekenis van de wortel is nauw verbonden met het Hebreeuwse woord voor zwaar. Iets lichtzinnig behandelen is het tegenovergestelde van het verheerlijken. Maimonides wijst erop dat de kleding van de priester niet bedoeld was om de priester die ze droeg te verheerlijken, maar de kleding van de priester herinnerde het volk aan zijn grootheid. De wetten van de priesterlijke gewaden leren een aantal belangrijke lessen over kleding. Zo leren ze ons dat de manier waarop wij ons kleden voor God van belang is. Kleding kan eer of oneer aan God brengen. In Genesis zien we verschillende keren dat een kleed of een mantel een sleutelelement is van het verhaal. Vaak gaat het gepaard met schaamte, bedrog of verraad. Zo maakten Adam en Eva klederen van vijgenbladeren voor zichzelf na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Jacob droeg de klederen van Esau om zijn vader Isaac te bedriegen en zo de eerstgeboortezegen af te pakken. De broers van Jozef gebruikten het met bloed doordrenkte mantel van Jozef om hun vader Jacob te misleiden dat Jozef door een wild beest was gedood. Tamar trok kleren van een prostituee aan om Juda te misleiden en om bij haar te komen liggen. De vrouw van Potifar gebruikte het kleed dat Jozef had achtergelaten als bewijs voor haar valse verklaring dat Jozef haar probeerde te verkrachten. Jozef gebruikte zijn mantel van onderkoning om zijn identiteit voor zijn broers te verbergen. Zo zien we de rol van kleding op verschillende plaatsen terug. In sommige kerken en synagogen is het populair geworden om zich informeel te kleden. Opvallend is dat mensen zich beter kleden als ze uitgaan naar bijvoorbeeld een duur restaurant of op bezoek gaan bij een aardse hoogwaardigheidsbekleder. Dit in tegenstelling tot wanneer ze de erediensten van de Allerhoogste bijwonen. In de moderne westerse cultuur is het gebruikelijk geworden om kleding en voorkomen als onvervreembare rechten te zien die essentiële uitingen van het individu zijn. Wat meer is, we hebben een soort veronderstelde vroomheid aangenomen in minder opvallende kleding. De redenering daarachter is, God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt naar het hart. En daarom is de buitenkant onbelangrijk. Ironisch genoeg, zij die spijkerbroeken en t-shirts dragen bij aanbiddingsdiensten, lijken zich meer intrinsiek geestelijk te zien dan de stijven die zich nog steeds formeel kleden, omdat ze ervan uitgaan dat hun vrije tijdskleding een ongeveinsder hart weerspiegelt. De wetten van de priesterlijke gewaden bewijzen dat God evenzeer naar de buitenkant als de binnenkant kijkt. En hij is bezorgd over hoe zijn volk zich presenteert in de ogen van de wereld. De manier waarop wij ons kleden laat vaak zien wat er binnenin ons omgaat. Het weerspiegelt ook naar God. Oneerbiedig kleden op zijn heilige dagen in zijn heilige huizen van aanbidding is gebrek aan respect naar hem. Er schuilt voor ons een grote les in de gewaden en de borstplaat van de Aaron. De fariseeën en de schriftgeleerden in de tijd van Yeshua lieten zien hoe hun hartsgesteldheid was. Ze kwamen keer op keer proberen om Yeshua in de val te lokken. Ze waren niet bekommerd om de mensen en in feite waren ze niet bekommerd om de God die ze zegden te dienen. Ze hadden de gewaden van het priesterschap opgenomen, maar ze waren vergeten dat dit de gewaden van dienstbaarheid aan God en aan zijn volk waren. Ze zagen niet dat de richtlijnen van de Torá om het hart van de Vader gingen en niet hoe ze het volk konden controleren en tot slaaf van hun eigen macht maken. Dit is waarom Yeshua ze uiteindelijk via het Shema het hart van de Torá laat zien. We doen er goed aan om de kleding en voorwerpen uit deze parasha in ons op te nemen. Wat wil dit ons anno 2023 nog zeggen? Dragen wij hem in onze achterzak met ons mee, of dragen wij hem en zijn volk op dezelfde plaats waar Aaron ze droeg? Worden ze op ons hart gedragen, zodat we nooit vergeten wie de eeuwig is en dat hij zijn oogappel lief heeft? Koesteren we dit ook als onze familie, die hij de zijne noemt.
Ga met God en hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn.
In Exodus 29, vers 20 staat: En gij zult de ram doden en een deel van het bloed nemen en op het puntje van het rechteroor van Aaron doen. en op de puntjes van de rechteroren van zijn zonen, en op de duimen van hun rechterhanden, en op de grote tenen van hun rechtervoeten, en gooi de rest van het bloed tegen de zijkanten van het altaar. Het eerste wat een mens moet doen om tot zijn doel in het leven te komen is luisteren. De geloofsverklaring van Israël is: Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Het woord luisteren in het Hebreeuws Shema betekent ook gehoorzamen, in acht nemen. Dit is de basis en een van de eerste dingen die een mens nodig heeft om in het leven te leren. Luisteren en gehoorzamen. Nu, toen de priesters hun bediening kregen, moesten zij worden gemerkt met het bloed van een geofferd dier. Het bloed is boetedoening voor de zonde. Het eerste deel van het lichaam van de priesters dat met bloed in contact moest komen, was het oor. De hand staat voor actie en de voet voor wandel. En de belangrijkste van de drie is voor het horen. Het eerste dat bij de priesters moest worden verzoend. Dit leert ons een aantal dingen. Luisteren en gehoorzamen worden in het mensenleven als eerste getroffen. Daarom is dit het eerste dat moet worden gereinigd. Zonde is niet naar de geboden van de Eeuwige luisteren. Met andere woorden, het wezen van zonde is niet luisteren. Adam en Eva luisterden niet naar het opgedragen gebod. Dit leert ons ook, omdat dicht bij de Eeuwige te kunnen zijn, men een schoon en afgestemd oor moet hebben. We moeten aandacht hebben voor de manier waarop we horen. Zoals Yeshua zei in Marcus 4 en Lucas 8, let op wat je hoort en kijk dan uit hoe gij hoort. Tot slot nog iets over Shabbat Zachor. Het is de Shabbat voor het Purimfeest waar Deuteronomium 25, 17 tot 19 wordt gelezen. Het gebod om Amalek te vernietigen. Het woord Zachor komt tweemaal voor in de parasha van deze week. De twee edelstenen op de kleding van de hoge priester die zijn aangebracht op de schouders van zijn gewaad en de speciale borstplaat met de verschillende edelstenen die hij droeg, waren er om voortdurend de herinnering aan de ene levend te houden. Terwijl de tekst van Zachor deze Shabbat zal worden gelezen, gaan de gedachten naar Amalek, de aardsvijand die de bevrijde Hebreeuwse slaven sluw en gewetenloos van de achterzijde aanviel. Was in de tijd van de tempel Amalek het ultieme symbool voor het kwaad en in het algemeen dat bestreden moest worden? Ook in onze tijd kunnen wij Amalek bestrijden. Amalek staat namelijk voor goddeloosheid of verval en immoraliteit. Het volstrekt tegengestelde antwoord op Amalek is de verbinding zoeken tussen de mens en zijn schepper. Zo wordt Zachor niet alleen een passief herdenken, maar een oproep tot actie. Het is geen toeval dat de tekst horende bij Shabbat Zachor enkele dagen voor Purim wordt gelezen. Het verhaal waarin God niet wordt genoemd en het aan ons is of wij de hand van God zien in het verhaal. Zachor roept ons op om te herinneren, na te denken en te doen. Precies die drie aspecten komen zo mooi terug in het verhaal van Esther. Die liefdevolle wijsheid mogen wij iedere dag zoeken. Zijn wijsheid gaat dan stromen in ons leven. Of, zoals Psalm 90, de psalm van Mozes, zegt, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. De Heer zij met u, van nu aan tot in eeuwigheid. Shabbat Shalom.
Nog zweeft voor mij dat droombeeld dat mij zo zeer bekoort. Ik zag de stad Jeruzalem, stond aan de tempelpoort. De kinderstemmen zongen hun jubelende lied. Tezamen met de engelen op een hemelse melodie. Tezamen met de engelen droomgezicht vervaagde, een ander beeld verscheen. Maar zonder kinderstemmen, het was donker om mij heen. De ganse scheppingen zuchten en op Calvaris kon. In armloze stilte rees hoog het kruisbeeld op. In ademloze stilte rees hoog het kruisbeeld op. Jeruzalem, Jeruzalem, hoor naar de engelen stem. En daarna kwam een nieuw gezicht dat alles overtrof. De heilige stad verrees weer, vernieuwd tot Godes lof. De straten waren zuiver goud en door haar paarlen poort zag ik de uitverkorenen geroepen naar Gods woord. De zon scheen niet meer overdag, de maan niet meer bij nacht, want God was zelf in aller licht, hun heerlijkheid en kracht, want God was zelf in aller licht.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.